Niet een huis van aankomst, maar een dorp van aankomst. In de jaren 50 van de vorige eeuw ontving het dorp Gemert in Noord-Brabant 120 Indische gezinnen. Schrijver Rob de Haas vertelt meer hierover. Waarom moesten ze toen weg? Ik wist niet zoveel over de geschiedenis van mijn grootouders. Ik wil meer weten. De derde en de vierde generaties hebben veel vragen. Vivian Heims en Seel van Vasilda hebben samen een mooi project gestart over de sporen van het koloniale verleden in Brabant. Over dit initiatief vertellen ze verder in dit deel van de podcast. Voor deze speciale podcast van Huizen van Aankomst ben ik in de cacaofabriek in Helmond. In samenwerking met Omroep Helmond maken we een paar radioprogramma's met de host Inge Dumpel in haar programma's Surabaya Calling en Indische Boeken. Ik ben Julia Irma Patopang en we gaan nu luisteren naar de speciale podcast van Huizen van Aankomst, een project van het Indisch Herinneringscentrum.
Welkom bij het Indisch informatief programma Surabaya Calling. De komende vier afleveringen zijn gemaakt in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum en zijn gewijd aan het project Huizen van Aankomst. 75 jaar vrijheid, 75 plekken van aankomst, contractpensions, kampen, woonoorden, gekoppeld aan mensen die hun verhaal hebben van aankomst in Nederland en dit met ons hebben gedeeld. Het thema van vandaag is de huizen van aankomst voor de derde en vierde generatie, nazaten van migranten uit voormalig Nederlands-Indië en Suriname en de zoektocht naar hun roots, het koloniale verleden in kunst. Luisteraars, mijn gasten zijn twee enthousiaste en gepassioneerde jonge mensen, Vivian Heims en Silvan Vasilda. Welkom Vivian, welkom Silvan. Twee vertegenwoordigers van de jonge generatie die op zoek zijn naar de verhalen en feiten van vroeger. Van de tijd toen Nederlands-Indië een kolonie van Nederland was. Ze gaan straks vertellen waarom ze dit project doen en wat dit project zo speciaal maakt. Maar nu eerst muziek. Een generatiegenoot van jullie beiden. De violist Iskandar Vijaya werd geboren op 6 juni 1986 en woont in Berlijn. Van moederskant, Chin Vijaya, afkomstig uit Medan, heeft hij Chinees bloed en van vaderskant heeft hij Nederlands, Arabisch en Molukse bloed. Over gemengd bloedigheid gesproken. Maar hoe pakt een klassiek geschoolde violist de muziek aan uit Indonesië, het land van oorsprong van zijn vader? Hier is Iskandar Vijaya met Indonesia Pusaka en Tanah Airku. Thank you. heel spannend hoe zo'n klassiek geschoolde violist een prachtig nummer als Indonesia Pusaka ten gehore brengt. Mijn eerste gastluisteraars is dus Vivian Heims, geboren in Geldrop in 1990. Haar beide ouders zijn Nederlands en Vivian volgde een opleiding aan de Kunstacademie Sint-Joost en daarna een opleiding tot beeldend vormgever. En nu is er dit project in het Van Abbe Museum. Vivian, hoe ben je op het idee gekomen? Hoe is het idee ontstaan om dit project te gaan doen?
Ik liep in eerste instantie stage bij het Van Abbe Museum. Want ik heb tijdens mijn opleiding educatie. En hier viel me op dat er wel dingen gebeurden in samenwerking met de maatschappij. Maar naar mijn mening mocht dat nog veel, veel sterker. En ook wanneer het gaat over het koloniale verleden, vond ik dat het vanuit de maatschappij moest komen en niet vanuit het museum. Want er is al heel vaak zijn er dingen verteld vanuit musea. En in het verleden zijn er vaak ook dingen heel eenzijdig verteld. En ik vind het hierbij heel belangrijk dat er meerdere perspectieven aan het woord komen en dat het vanuit meerdere perspectieven verteld wordt.
Ik ben daar geweest, ik heb het gezien, een stuk. Het zijn nazaten van migranten, zal ik maar zeggen. Maar uit de Molukken, met Chinees, Indische afkomst, Indisch, Surinaams. Hè. Wat voor feiten wist je niet toen je eraan begon? Je hebt ze geïnterviewd, wat hoorde je allemaal? Waren er feiten die je al wist of helemaal niet wist?
Ik was zelf al best wel veel bezig met het koloniale verleden. In eerder werk ook. Alleen ik denk dat ik wel heel veel dingen heb gehoord waarvan ik dacht, dit heb ik nog nooit gehoord in een geschiedenisboek of in een museum. En de voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld dat Javanen vrijwillig naar Suriname zijn gegaan. In musea waar ik naartoe ging, zag ik vaak dat werd verteld dat Javanen vrijwillig gingen. Terwijl als je met familie spreekt en met verschillende generaties, dan kom je erachter dat een heleboel families en mensen ontvoerd zijn uit Java. Maar ook dat mensen die vanuit Indonesië naar Nederland kwamen, dat die in pensioens heel veel geld hebben moeten betalen aan huur door pensioeneigenaren die dachten te profiteren van mensen die hier kwamen en al alles hebben achter moeten laten. Dat zijn dingen die eigenlijk nooit verteld worden. Of in ieder geval die ik niet heb gehoord. En wat ik heel kwalijk vind, omdat het is onderdeel van onze geschiedenis. En er zijn een heleboel dingen gebeurd die gewoon niet konden. En dat moet wel besproken worden en daar moet wel iets mee gedaan worden, vind ik.
Nou, er wordt in de studio heel instemmend geknikt. Wij knikken allemaal. Fijn, je wordt de spreekbuis van die allereerste generatie die er waarschijnlijk helemaal niet meer is. De expositie groeit en verandert, heb je gezegd. In welk opzicht? Hoe gaat dat?
Ja, onze expositie is eigenlijk een lopend onderzoek. Wij zijn gestart met 30 personen en ieder van die 30 personen hebben we eerst individueel gesproken. Want we gingen aan de slag met het hoofdthema is, wat is er bewust of onbewust doorgegeven van het koloniale verleden? En hoe heeft dat effect op jou en op ons? En dat is best wel een groot iets om te onderzoeken. Ja. Dus we hebben het opgedeeld in verschillende subthema's, zoals familie, taal, werk, allemaal universeel menselijke thema's. En wij konden zelf niet invullen, oké, dit gaan we in die thema's bespreken. Want dan zouden wij het weer vanuit een eenzijdig perspectief gaan opzetten. Dus wij zijn met verschillende mensen gaan spreken, de mensen uit de groep. En gewoon eigenlijk heel open die vraag opgesteld en gekeken wat speelt er binnen die onderwerpen. En vanuit daar hebben we verschillende thema's opgebouwd, maar ook niet helemaal vastgezet. Want dat is ook het ding aan het onderzoek is, we weten nog niet wat er over 2-3 maanden uitkomt.
Wat voor thema's bijvoorbeeld? Kun je een thema noemen?
We hebben het thema familie gehad. En daar hebben we onder andere familiegesprekken gehad. Zijn we bij families thuis geweest op aanvraag van sommige mensen uit de groep. Maar we hebben ook groepsgesprekken gehad met verschillende groepsleden. En dan komt er steeds een stukje van die gesprekken, komt op zaal of een weerslag daarvan in ieder geval. Maar altijd alleen met toestemming van de mensen in de groep. Want wat wij bespreken, dus ook bijvoorbeeld als wij bij een familie thuiskomen, dat is echt een safe space. Wat daar besproken wordt is tussen ons. En als wij daar iets van willen laten zien of willen bespreken in de expositie, of dan is dat altijd alleen maar met toestemming van die mensen.
Met toestemming, ja. En dan heb je gezegd, je wilt er iets mee bereiken, je wilt verbinden. Daar ben ik heel benieuwd naar. Wie en wat weer verbinden en hoe?
En misschien kan Silvan hier iets meer over vertellen.
Ja, Silvan, verbinden.
Hallo.
Dag.
Hallo. Verbinden, inderdaad. Ten eerste verbinding is natuurlijk, dat zijn die individuele gesprekken. Dat is één ding. De volgende stap zijn dan groepsgesprekken. En dan merk je al dat, omdat mensen met elkaar delen, zien ze elkaar of horen ze elkaars verhalen en visies, waardoor ze misschien meer open naar elkaar staan. En we merken daardoor wel, en dan praat ik nu even vanuit mijn ervaring, dat ik me dan wel meer verbonden voel met de rest. Juist omdat we met elkaar delen. Dus dat staat wel heel erg centraal, merk ik, voor mijzelf althans. Ja. Dat doordat we delen op verschillende manieren, dat die verbinding eigenlijk er meer komt.
Silvan van Silda, geboren in Den Bosch in 1989. Hij volgde een opleiding bouwkunde en mode. Niet helemaal afgemaakt, heb ik begrepen. Maar je bent nu werkzaam als vormgever en professioneel sportatleet in de sport tricking. Zijn vader is Afro-Surinaams en verhuisde op zijn 18e naar Nederland. De moeder van Silvan is van Surinaams-Javaanse afkomst en woont sinds 1975 in Nederland. Gemengd bloedig al over en Silvan. Vertel eens iets over je grootouders. Wat weet je van hun?
Ja, ik kan aan beide kanten van de familie hele verschillende verhalen vertellen natuurlijk. Van mijn vaders kant, dus kan ik eigenlijk best wel veel vertellen, omdat mijn oom stamboomresearch heeft gedaan. Dus ik kan in principe tot 1860 kijken wie mijn familie is. Als ik kijk naar mijn Javaanse familie, dus mijn moeders kant, kan ik eigenlijk niet zo super veel vertellen. Ik heb wel, en dat vond ik nog heel leuk, ik heb wel nog mijn overgrootoma gekend.
Oh, dat is fantastisch.
Ja. Tot mijn 17e. En daar gingen we altijd naartoe in Sint-Michielsgestel. Met mama en mijn zusjes en broertje.
En wat herinner jij je van die overgrootmoeder dan?
Ja, eten.
Oh. Wat aten jullie?
Mijn oma maakt altijd bami. Ze maakt altijd bami, ja.
Oké, ja, bami heb je. Javaanse bami, Chinese bami. Oké.
Okay. Ja. Javaanse bami, ja. Ja.
Heb jij het recept? Kun jij dat namaken uit de herinnering qua smaak?
Nee.
Niet?
Dat is ook iets niet wat mijn moeder bijvoorbeeld doorgeeft. Bewust. Waar ik nu wel denk van... Dat zou ik wel heel graag willen. Want ik maak mijn bami en nasi maak ik op mijn eigen manier. Door gewoon op onderzoek uit te gaan. Maar ik denk dat het wel heel waardevol is als ik tegen mijn oma ga vragen of aan mijn moeder. Van wat is je recept nou eigenlijk?
Ja. Heb je ooit verhalen van vertrek en aankomst gehoord van je grootouders of ouders? Hebben ze iets verteld hoe dat is gegaan?
Ja, en dat is eigenlijk recentelijk zijn we daarachter gekomen door ons project. Mag ik eigenlijk mijn vriendin Vivian heel erg bedanken daarvoor. Het zijn verhalen die nog niet helemaal, 100% compleet zijn. En er waren ook andere dingen die waren verteld. Maar ik weet dat mijn overgrootoma, neem ik even denken, de oma van mijn oma,
ja,
die is meegenomen uit Indonesië naar Suriname. Hoe ze zich daarover voelde en hoe het was, is eigenlijk helemaal niet verteld.
Nee.
Want wij waren dus een tijd geleden bij mijn oma om daarover te spreken. En eigenlijk kwam het erop neer dat dat onbeschoft was om te vragen. Je moest respect hebben voor ouderen. En toen vroeg ik ook gelijk aan mijn opa, ja, maar vind je dat niet onbeschoft dat ik het dan wel vraag? En toen zei mijn opa, nee, dat vind ik niet. En dat vond ik wel mooi.
Dat
maar ik zou wel heel graag willen weten wat er eigenlijk is gebeurd.
Ja, ja, ik moet misschien even zeggen tegen de luisteraars, het ging natuurlijk het vertrek van de Javanen naar Suriname, omdat de slavernij was afgeslaft. En zij gingen, ja, daar gewoon op de plantages werken. Hè? Dat zijn, ja, hele verhalen over. Goed, inderdaad. Dus dan komt de traditie, respect voor de ouderen naar voren. De tweede generatie, jullie ouders mogen dat niet, maar een kleinkind mag inderdaad meer. Had je als kind niet het gevoel, als het verhaal stokte, er is iets wat ik graag wil weten, maar niet mag weten. Heb je ooit al gevoeld als kind?
Nee, ik was er als kind niet zo heel erg mee bezig eigenlijk. Het is pas meer sinds, en dan heb ik het wel over mijn Javaanse kant hoor. Dat is eigenlijk pas de laatste jaren echt gekomen. En ik denk dat dat deels komt omdat Vivian natuurlijk heel veel onderzoek heeft gedaan naar het koloniaal verleden.
Ja.
Maar ik heb eigenlijk nooit echt
dat gevoel gehad. Ja. Ja. Je zegt, je mist een bepaalde diepgang in hun verhalen. En dat had een beetje te maken ook misschien dat ze de taal niet voldoende beheersten. Mm-hmm. Toen zijn jullie, dat vind ik wel prachtig, de taal gaan leren. Ga ik even aan Vivian vragen. Zeg iets in het Javaans, Vivian. Jij zei de vorige keer iets. Zeg eens iets in het Javaans.
Oma lacht altijd heel hard als ik Javaans spreek.
Ik zal niet lachen.
Ze genieten er ontzettend van als ik het, dat ik het wel doe. Ik kan zeggen, ik wil koffie. Ik ga zeggen, wil je koffie of thee?
Oké.
Okay. Kwee arep koffie op thee.
Goed gedaan. Oké, okay. Maar jullie zijn de taal gaan leren en toen gebeurde er iets.
Ja.
Wat gebeurde er zelf van?
Nou, eigenlijk precies hetzelfde als wat ik voorheen al vertelde van die verbinding met andere mensen. Is de verbinding gekomen met mijn opa en oma doordat wij deze taal zijn gaan spreken. Maar ook omdat wij dingen zijn gaan vragen. Ze zijn eigenlijk de afgelopen tijd een beetje los gaan komen.
Ach.
Ja, dus dat vind ik wel heel mooi om te zien. En we beseffen nu ook wel dat zij, hè, ze beginnen ook ouder te worden. En het huis van mijn oom is eigenlijk ook niet helemaal voor haar gemaakt. Want ja, ze loopt naar boven en beneden, weet je. Dus dat is eigenlijk niet meer te doen voor haar. Dus we merken wel heel erg dat wij dat we het belangrijk vinden dat als er verhalen zijn, dat die vertelt.
Dus je ze nu moet vangen. Je moet de verhalen nu vangen, ja.
En als ik daar nog iets op aan mag,
zeker,
of aan toe mag voegen. Toen wij begonnen met de taal leren, ik bel best wel vaak met oma. En toen begon ze in één keer heel veel te vertellen over hoe het was voor haar toen ze net in Nederland kwam. En dat ze zo trots is op zichzelf, dat ze de taal is, dat ze eigenlijk geen Nederlands kon of heel een beetje. En dat ze dat, hoe ze dat had aangepakt en dat ze zo trots is op zichzelf. En vanuit daar zijn we het ook gaan hebben over waar we het eerder over hadden, huizen van aankomst. En hebben Silva en ik ook foto's gevonden van de plek waar zij aankwamen in Nederland.
Ach.
Beekvliet. Het klooster waar zij waren. En het was ook in exact dezelfde tijd, want er stonden mensen op die foto waarmee zij tegelijkertijd daar hebben verbleven. En toen kwamen er ook zoveel verhalen omhoog. En niet alleen van opa en oma, maar ook van de kinderen. Die zeiden, de oom van Silma zei, ik was 3. En eigenlijk zou je zeggen, ik kan me niks herinneren uit die tijd. Hij zei, maar ik herinner me alles, omdat het zo'n indruk heeft gemaakt dat het zo koud was. De boterhammen met hagelslag. Alle oma's en moeders die stonden te koken in de keuken, achter geesten aanrennen in de gangen in het klooster. Allemaal dat soort verhalen kwamen naar boven.
Wat een geluk dat jullie die verhalen nu nog hebben, hè. Schrijf ze op. En misschien gaat dat ook gebeuren bij anderen die jullie straks gaan interviewen. Een enkel woordje, Indonesisch of Javaans, kan al iets triggeren. Dat heb je nu gemerkt. Ik heb, moet zeggen, in mijn interviews ook vaak gemerkt. Dus dat is prachtig. Ik heb een vraag aan Silvan. De tweede generatie Indischen voelen zich vaak belast met het verleden van hun ouders. Hè? Die hebben dan de oorlog meegemaakt en zo. Voel jij iets van de last van jouw ouders? Het verhaal van opa en, van hun, hè? Van opa en oma voor jou?
Ja.
Hoe is dat?
Mijn moeder was best wel, open-minded. Als ik kijk naar hoe mijn oma is, want mijn oma was best wel streng. Mijn moeder moest ook bijvoorbeeld best wel veel in het huis doen. En ik denk dat mijn moeder mij juist heel vrij heeft gelaten in mijn opvoeding. Omdat ze juist merkte van, hè, dit werkt niet.
Okay.
Maar daardoor is ze wel, anders gaan doen. Ze vertelde dus inderdaad ook niet heel veel over die verhalen die ze misschien weet van opa en oma. Dus in die zin, en ik heb ook wel eens aan haar gevraagd, maar mijn moeder voelt zich ook meer Nederlands dan bijvoorbeeld Surinaams of Javaans. Dus in die zin heeft ze niet heel erg ons belast daarmee, maar misschien wel onbewust, omdat ze bijvoorbeeld minder over gevoel praten of zo.
Ja.
En het doet ze in principe wel hoor, maar het was altijd van, goed, ze werd dan boos.
Ja,
en dan
kwam
ze later wel naar me terug van, hé, ja, ik heb het gedaan omdat ze zo en zo. Dus het is een beetje een wisselwerking van.
Hoe kunnen wij ouderen, jullie jongeren, helpen dat een plek te geven en verder te gaan? Het verleden van je ouders en grootouders, de verhalen, het verdriet. Wat zouden wij, de ouderen die dat hebben meegemaakt, aan jullie kunnen geven, zodat je het een plek kunt geven?
Ik denk eigenlijk heel simpelweg door met ons te praten. Ik denk dat dat al heel veel scheelt. En het hoeft voor mij niet zo per se zijn zo van, los het voor ons op. Maar we willen wel graag weten hoe zij zich misschien voelen. En dat ik had dat heel erg als kind. Ik wilde heel graag over mijn gevoel praten. Maar dat gebeurde niet altijd.
Yeah.
Het was altijd een beetje een muurtje. Een bepaald muurtje van, praat er maar niet over. En ik dacht dat ik eigenlijk ook zo was. Zo van, ja, weet je, praat er niet over en zo. En toen ben ik wel in mijn tienerjaren erachter gekomen van, ja, eigenlijk ben ik gewoon iemand die heel gevoelig is. Ik wil graag over dingen praten en zo. En ik merk nu wel dat mijn moeder bijvoorbeeld wel wat losser komt, ook door dit project. En dan, ja, er komen gewoon emoties los. En ja, dat mag er zijn. En ik vind het mooi dat ik dat mag delen met mijn moeder en mijn zusjes en broertje.
Even een vraag aan Vivian, hè. Je bent Nederlandse, hè. Wat mis jij, misschien als een beetje buitenstaander, in die verhalen? Je hebt gezegd, het is niet verteld. Maar wat moet dan verteld worden?
Ik denk dat er een heleboel dingen gebeuren vandaag de dag. En dat we door de geschiedenis te kennen, dat we inderdaad elkaar meer begrijpen, dat er meer openheid is, dat we weten wat er, en als we weten wat er allemaal is gebeurd, dan denk ik dat Nederland ook een hoop moet uitleggen.
Zo.
En ik vraag me gewoon af en toe af waarom wordt er zo weinig... Ik vanuit familie, wat Silvan zei van praten, dat is gewoon heel pijnlijk. Dat horen wij nu in heel veel gesprekken en dat is pijnlijk omdat er gewoon verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En de overheid en Nederland, er zijn mensen die weten wat er heeft afgespeeld daar.
Ja.
Waarom wordt dat niet medegedeeld? Dat vind ik zo verschrikkelijk.
Als je het hebt over pijnlijk, hè, dan komt bij mij nu de gedachte... pijnlijk om erover te praten voor jouw voorvader, Silvan. Hè? Maar als er een Nederlandse of Nederlander in de gesprekken bij aanwezig is... daar is het ook pijnlijk voor, op een andere manier. Zie je dat nu, Vivian? Dat het de andere pijnlijkheid is? Of een andere pijnlijkheid?
Of... Ja, ik denk dat sommige mensen in de spiegel moeten gaan kijken dan. En ook gewoon moeten gaan nadenken over hun eigen verleden en wat dat betekent. Maar waarom zou je daar niet over praten? Waarom zou je dat niet zeggen van ja, dit is gebeurd en hoe kunnen we het nu beter doen? Hoe gaan we de toekomst in? Want je kunt alleen maar leren van het verleden dat er met mensen op een bepaalde manier omgegaan wordt.
Ja.
In de maatschappij. En dat stamt vanuit iets wat in het verleden is gebeurd. En als we het daar niet over hebben, dan blijft dat doorgaan. Omdat het iets is waar je niet bewust van bent, misschien. En juist door zelf naar jezelf te kijken en bewust te zijn van wat er allemaal ook is doorgegeven in de maatschappij en aan jou, kan daar iets in veranderen.
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor... Ik zou echt nog veel langer willen praten, maar ja, de tijd dringt helaas. Een vraag van Silvan aan ons, de oudere generatie. Wat denkt de oudere generatie van de nieuwe generatie? Had je in een mail gezet. Mijn antwoord als ouder aan jullie beiden is heel erg terima kasih voor de opening die jullie hebben geboden, ook voor de oudere generatie, om... gehoord te worden. En ik wens jullie heel veel succes op deze weg. En ik zal jullie steunen waar ik kan en mag. Terima kasih, banyak.
Dankjewel.
Dit was een speciale aflevering van Surabaya Calling in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag. Surabaya. Welkom bij het programma Indische Boeken. Dit is de laatste van de 4 afleveringen die wij speciaal hebben gemaakt in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum en die zijn gewijd aan het project Huizen van Aankomst. Zoals u gewend bent in het programma gaan we het hebben over nieuwe, bestaande en upcoming boeken. Speciaal voor vandaag gaat het specifiek over literaturen in het kader van Huizen van Aankomst. En mijn gasten voor vandaag zijn Rob de Haas, welkom Rob, en Julia Irma Patopang. Welkom Julia.
Dank je.
Rob heeft een boek, niet over een huis van aankomst, maar over een dorp van aankomst. Gemert, om precies te zijn. Rob zal straks meer vertellen over hoe het idee is ontstaan om 120 Indische gezinnen in Gemert te huisvesten. En wat daardoor weer ontstaan en gegroeid is. Maar hierover zo meteen. Nu eerst muziek. Dit jaar is zanger, songwriter en producent Andres ons ontvallen. Hij heeft heel veel betekend voor de Indische gemeenschap, want hij is een van de personen die ons, naast onder andere de Blue Diamonds en Anneke Greunlo en de vele Indo-rockgroepen in binnen- en buitenland, op de kaart heeft gezet. Indisch, gemengdbloedig, Indo. Van menig Indische dansavond hebben zij echt een feest gemaakt. Hier zijn Rosie en Andres met My Love.
till you came into my life one day. My love,
my love,
gave me more than ever I can say.
Something went wrong.
Oh, how I needed you when you went away. Good times that we used to have are just dreams of today.
Luisteraars, ik weet niet hoe het u vergaat en hier in de studio, maar dit was. Ja, een nostalgisch nummer. Het is, de componist was Marshall Manenke, die in 2017 overleed. We hebben in de studio, dat zei ik al, Rob de Haas. Rob, wil jij een fragment voorlezen uit jouw boek Enkele reis Indië Gemert?
Jawel, wil ik wel doen. Repatrianten komen staat boven het artikel in de Gemertse krant van 9 februari 1951, met daaronder nog twee opmerkelijke subtitels. Ze hebben uw steun in alle opzichten nodig. En, middenstander, let op uw zaak. Deze aanbevelingen zijn gericht aan het adres van de winkeliers en leveranciers van Gemert. De middenstandsvereniging heeft op een speciale bijeenkomst haar leden geïnformeerd over de ex-KNIL-militairen en hun gezinnen, die zich binnenkort in Gemert gaan vestigen. En de komst van nieuwe inwoners betekent automatisch meer klanten. Niet alleen voor de kruideniers, maar in dit geval ook voor ondernemers die huisraad verkopen. De Indische bezitten namelijk nagenoeg niks, en ze zullen hun nieuwe huizen toch helemaal moeten inrichten. Daaruit moet door de Gemertse middenstand toch voordeel te behalen zijn. Voor de gemeenteraad is dit tenminste een belangrijk argument geweest om in te stemmen met de komst van Indische repatrianten. De voorzitter van de middenstandsvereniging voorspelt dat de komst van de 120 Indische gezinnen een grote verandering in de gemeente teweeg zal brengen. Dit grote aantal is bijna 1/10 deel van het huidige aantal Gemertse gezinnen. Dat schept een bijzondere verantwoordelijkheid. Gemert moet de Indiërs, die heel andere zeden en gewoontes hebben, in de gemeenschap opnemen. Dat zal, zo vreest voorzitter Kandelaars, niet probleemloos gaan.
Oh, niet probleemloos gaan. Wat voor probleem voorzag hij dan?
Nou, kijk, 120 gezinnen betekent dus 120 woningen. En Gemert had kort na de oorlog, net als heel veel gemeentes, te maken met een enorme woningnood. Er woonden gewoon gezinnen bij hun ouders in huis. Hè. En dat was toch een groot probleem. En dus voorzag de gemeenteraad daar ook wel problemen in.
Oh, in die richting dus?
Ja, ja. Dus er waren inderdaad wel mensen, die inwoners, die daarop tegen waren dat er zoveel Indische kwamen. En dus zoveel huizen beschikbaar werden gesteld.
Die waren natuurlijk niet ineens, maar die werd steeds gebouwd.
Of in fase, ja. De Gemert was toen al bezig om eigenlijk voor de eigen inwoners een nieuwe wijk te bouwen. Maar ze hebben toen Stantepede meteen 48 woningen daarvan aan de Indische toebedeeld.
Julia, hoe vind je dat? Huizen van aankomst, dit.
Geweldig.
Ze kwamen geen contractpensioen, maar meteen in een huis.
Ja.
Daar is natuurlijk wel een contractpension aan vooraf gegaan.
Oké. Okay.
Ik herinner mij dat wij in september 1950... Nee, dat herinner ik me niet. Maar ik weet dat wij in 1950 september in Dordrecht terecht zijn gekomen in een hotel. En dat geldt voor de meeste Indiërs. Die zijn of in kampementen of in contractpensions opgevangen. Maar uiteindelijk zijn wij hier in Gemert terechtgekomen omdat onze vaders, want ik ben van de tweede generatie, allemaal KNIL-militair waren die overgegaan zijn naar de Nederlandse luchtmacht in dit geval.
Ja, waarschijnlijk in Volkel of
Budel. In Volkel, ja. En Eindhoven, ja.
Oh, en Eindhoven, ja. Ja. Ja, wat een geschiedenis. Er is veel gebeurd. En jij denkt op een gegeven moment, maar dat moet vastgelegd worden. Hoe ben je op het idee gekomen het op te schrijven?
Ja, dat heeft te maken met de zeer actieve heemkundekring in Gemert. Daar ben ik zelf ook altijd lid van geweest, al heel vroeg. En daar ken ik natuurlijk veel mensen van. En de historicus van de heemkundekring ken ik goed, Ad Otte. Ja. En in, nou, wat was het, eind jaren 90, 1999 geloof ik, in die buurt, hebben we met elkaar daarover gesproken. En werd het tijd om die geschiedenis vast te leggen, want zoals je net al hoorde, Gemert groeide ineens met zo'n 10% bijna. Ja. En dat heeft dus een enorme invloed, hè, tegenwoordig zeggen ze impact, gehad op de gemeenschap. En dat wilde Ad voor de heemkundekring ook vastgelegd hebben. En daar heb ik me toen op gestort, ja.
En de impact, kun je één facet van daarvan noemen?
Ja, dus eigenlijk een hele reeks van invloeden te noemen. Kijk, eten is natuurlijk algemeen bekend. Mm-hmm. Maar ook op de taal hebben de Indische invloed gehad. Want in Gemert sprak men eigenlijk alleen maar dialect. Hooguit de dokter en de burgemeester, de pastoor,
ABN.
Die spraken ABN. Maar de rest sprak gewoon Gemers. En dat was voor de Indiërs en mijn ouders vaak nog eens moeilijk te verstaan. Ze hadden dan ook het idee dat ze in het buitenland terecht waren gekomen. Maar al snel werd duidelijk dat wil je communiceren met de Indiërs, dan moet je toch een beetje algemeen Nederlands praten. En dus die invloed is er wel degelijk geweest.
Julia, hoe vind je dat?
Ja, dat is eigenlijk heel goed voor gemeente Gemert zelf. Hè? Dat
het is toch, prachtig. Ja. Want ik denk dan, het beeld van Nederland in die 50er jaren was, spreken ze wel Nederlands, weet je wel? En dan gebeurt dit. Het is gewoon the other way around.
Ja, want
prachtig.
Natuurlijk, de Gemertenaren zelf, die verwonderden zich erover dat wij algemeen Nederlands spraken. En ze vroegen dan ook vaak van, waar hebben jullie dat geleerd? Ja, en sommige Indiërs die zeiden dan op een gegeven moment maar, ja, op de boot naar Nederland.
Ja, dat werd dan gewoon een standaard uitdrukking, ja. Maar hoe was de interactie en hoe was de integratie tussen de twee groepen? Hoe is dat gegaan? Soepel?
Nou, dat is in Gemert ook op een heel bijzondere manier gegaan. Dat heeft trouwens ook de landelijke pers gehaald. In die wijken werden woningen aan Indische toebedeeld zodanig dat de Indische altijd een Gemertse buur hadden en een Indische buur. Dat betekende voor de Gemertse mensen dat ze altijd twee Indische buren hadden. Dat was een bewuste keuze van nota bene het college van BMW. Want in eerste instantie wilden ze blokken doen. Dat hebben ze later trouwens toch gedaan op de Berglaren. Het zijn blokken Indiërs en dan blokken Gemertenaren. Maar in eerste instantie dus om en om. En dat heeft heel goed gewerkt. Want om je buren kun je bijna niet heen, zeg maar. En kijk, tegenwoordig hebben we hoge schuttingen om onze tuinen staan. Maar dat was er vroeger helemaal niet. Dat was een draadje zo, laag bij de grond. Dus daar stapte je zo overheen. En er werd dus over en weer echt kennis gemaakt. En er zijn ook echt vriendschappen door ontstaan, ja.
En huwelijken, denk ik, later, hè?
En zeker
toch,
huwelijken,
in de toekomst. Ja. Als er 120 gezinnen komen, ik doe even 4 kinderen per gezin, dat 600 mensen meer. Hoe was dat voor de winkeliers? Toen had je echt nog groenteboer, bakkerslager, hoe was dat?
Ja, die wreven zich in de handen natuurlijk.
Oh.
En die passen zich ook direct aan. Je vindt dan ook meteen in de Gemertse krant advertenties van dat er Indische spullen te krijgen zijn. Hè? Sambal en rijst, dat soort dingen. En de groenteboer bij de wijk Molenakker, waar wij als eerste kwamen, die zorgde ook voor dat hij wat Indische spullen had. En anders kwam er ook wel een warunkeliling.
De warunkeliling, ja. Dat moet je even aan luisteraars uitleggen, want niet iedereen weet het meer. Wat is een warunkeliling?
Dat is een rijdende winkel, zeg maar, die met Indische spullen, kruiden, van alles, touw, noem maar op, aan de deur kwam. En daar kon je ook je bestellingen doen voor de volgende week. En,
Warung, dat is gewoon een winkeltje in Indonesië. Ja. En Keliling is rondrijden, zoiets. Hè. Dus een rondrijdende winkel. Ja. En Warung geeft aan Indisch of Indonesisch in dat geval. Hè.
Maar ze verkopen alleen maar Indische ingrediënten of Aziatische ingrediënten? Of ook,
die Warung Keliling? Ja, alleen Indische gerechten. Ja. Want die waren speciaal voor de Indische gemeenschap.
Ik heb me laten vertellen ergens dat ook de komst van de Indische Nederlands invloed had op kleding. Ik heb begrepen met de hoed naar de kerk.
Ja.
Vertel eens.
Dat is nog een leuk verhaaltje. In Gemert was het de gewoonte, of trouwens overal, bij de katholieken om zondags na de mis, dan droegen de vrouwen altijd een hoedje of in elk geval iets op het hoofd. Nou, dat waren de Indiërs niet gewend en die deden dat dan ook niet. En op een gegeven moment werden zij bij de communie overgeslagen door de pastoor. Nou, dat gaf natuurlijk wrevel. En ze vertikten het om zondags maar naar de kerk te gaan. En dat kwam de pastoor dan ook ter oren. En de dames van Indische afkomst die zeiden van ja, waar is dat nou voor nodig? Een modeshow, wij hoeven helemaal geen hoedje. Dan komen we maar niet. Nou, en toen is op een gegeven moment dan toch besloten door het parochiebestuur om dat maar af te schaffen. En wat zie je? Dat er ook inderdaad veel Gemertse dames op een gegeven moment ook geen hoofddeksel mee droegen.
En ik heb ook begrepen dat het ook wel een kwestie van geld was. Een hoedje was een grote aankoop. Je bent net, hè, dus dat speelde zeker allemaal een rol. Maar ze werden overgeslagen bij de communie. Kun je je voorstellen, wat een verhaal.
Ja.
Waar ben jij terecht gekomen, of jullie gezin terecht te komen?
Nou, wij hoorden bij de eerste 10 gezinnen in de Wassenaarstraat. Dus ik ben daar opgegroeid. Ik was zelf 2-3 jaar toen ik in Gemert kwam.
Ja.
En dus ik heb eigenlijk helemaal geen herinneringen aan Indonesië. Maar we hebben gewoon een heel fijne jeugd gehad. En wij kenden geen onderscheid onder elkaar. We hadden gewoon Gemertse vriendjes en vriendinnetjes. En dus dat was bij de jeugd was dat geen probleem. Het was veel vaker een probleem tussen protestanten en katholieken. Want dat was ook alweer iets bijzonders. Onder de Indiërs waren heel veel protestanten of in elk geval niet-katholieken. En Gemert kende geloof ik maar 1 protestants gezin in die tijd. En er was een enorme rivaliteit tussen protestanten en katholieken. En daar heeft dus de Indische gemeenschap ook duidelijk verandering in aangebracht.
Hoe dan?
Nou, in het kerkdorpje Elsendorp, daar had je dan wel een protestantse gemeenschap. Daar gingen op een gegeven moment ook veel Indische naartoe, kinderen, naar school. En dat werden er op een gegeven moment zoveel dat die school overbevolkt raakte. En er het plan kwam om die school maar te verplaatsen naar Gemert. En dat is ook gebeurd.
Och, en dat ook, meen je niet.
Ja,
dat
dus de protestantse school is naar Gemert verplaatst. En weet je, je kreeg toen ook de ontwikkeling van dat de ecumene, dus het protestantisme en het katholicisme, dat ging meer samen. Er gingen katholieke jongeren naar de protestante school en protestantse jongeren naar de katholieke school. Kijk, die verandering die is echt wel door de Indische toen gekomen. In Gemert dan, althans.
Het is ongelooflijk. Dus een huis van aankomst kan al in het klein veel veranderingen, maar dit is werkelijk op heel grote schaal, Julia, vind je niet? Op de school, het geloof, de kerk, kleding.
Kleding, muziek.
En dan hebben we het nog helemaal niet gehad over die dansavonden. Want die hebben ook heel veel vrolijkheid en vreugde gebracht erop. Georganiseerd door meneer en mevrouw Kiliaan.
Zeker.
Bernard Kiliaan en zo.
Ja.
Staat dat ook in jouw boek?
Ja, het staat allemaal
noem eens nog eens het boek. Is het nog te koop trouwens?
Nee, het is al heel. Nee, het is al meteen uitverkocht eigenlijk.
Is het niet een idee om er een herdruk van te maken?
Daar hebben we wel eens naar gekeken, maar het is echt te duur. Maar ik denk dat het binnen niet al te lange tijd. Zet ik het wel op de website van de Heemkundekring. Het boek is eigenlijk al 20 jaar oud ondertussen. En het komt er nu en dan nog een keertje vrij bij overlijden, zeg maar.
Ja, dat weet ik. Maar dat,
dat zet geen zoden aan de dijk. Dus ik denk dat ik het binnenkort ofwel of op indieschemert.nl, want dat is ook nog een website.
Okay.
En bij de Heemkundekring is aankaart om het maar gewoon op de website te zetten.
Op de website.
Ja.
Nou, fantastisch. Hoe vaak hebben de bewoners van de Huizen van Aankomst een feestje georganiseerd? Tussen de schuifdeuren maar eerst, met hun bands en hun muziek, waar stevig op werd gerock'n'rolled. Want al die jonge Indische en Molukse kinderen, die leerden thuis jiven, meestal van pa. De volgende band is de enige indie-rockband die nog bijna in de originele bezetting bestaat. En wel de Crazy Rockers. Al 60 jaar samen. En zoals Woody Brunnings een beetje met een knipoog zegt. Nou Inge, dat is langer dan menig huwelijk. En hier zijn zij. Niet met een rocknummer, maar met een ballad. It Turns Me Inside Out. The Crazy Rockers met zang van Woody Brunnings.
In a way I'm glad it's over. Even though it's gonna hurt me once you're gone. I can learn to live without you. Give me time and I can make it on my own. Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt. In a way I'm glad it's over. In another way it turns me inside out. In a way I guess it's better. Even though there's nothing good about goodbye. But I know I couldn't hold you. Now you find your wings and you need room to fly. It's for sure I'm gonna miss you. But I guess that's what goodbye is all about. In a way, I'm glad it's over. In another way, it turns me inside out. On the one hand, I know I'll be better off once you're gone. And I find a lot of heartache on the other. And I can't say I look forward to the nights I'll be alone. And I wonder, will there ever be another? Loving you to me came easy. Now losing you will change my life, no doubt.
Luisteraars, mijn volgende gast is Julia Irma Patopang, de producent van de afgelopen 4 uitzendingen. Wat fijn, nou praat ik het, horen de luisteraars ook jouw stem. De verhalen worden verzameld in een boek. En foto's, hebben jullie ook foto's uit die tijd? Hadden mensen nog foto's in hun fotoalbums van zo was het in mijn eerste winterjas of wat?
Ja, dat vind ik dus een van de geweldige ontdekkingen die ik heb gedaan tijdens dit project. Ik krijg heel veel foto's namelijk. En persoonlijke foto's, mooie foto's. Inderdaad, foto's van kleine kinderen in de sneeuw. Sneeuwballen gooien. Of de eerste keer in Nederland Sinterklaas vieren. Oh, en dat soort dingen.
Dus het is een heel mooi project. Noem nog eens de website. Want, waar kunnen mensen deze info nog teruglezen als ze willen?
Oh ja, op 12 december lanceren we ook alle verhalen, dus niet alleen maar verhalen die je in het boek kan lezen, maar ook andere verhalen die wij hebben gedaan. En dat is allemaal op 12 december. En op de website kun je ook onze podcast, onze uitzendingen ook beluisteren.
De podcast kan van deze uitzending, deze 4 uitzendingen.
Ja. Dat is www.huizenvanaankomst.nl. En als je daarna ook nog verhalen wilt delen, dat kan ook nog. En wij verzamelen het nog steeds. Dus,
goed. In een van mijn volgende uitzendingen kom ik hierop terug. Julia, bedankt. Bedankt ook voor jouw gastvrijheid. 4 uitzendingen lang. Je ondersteuning in alles wat we tegenkwamen daar. Maar nu, in hoofd en hart namen de Indische en de Molukse gemeenschap de muziek mee uit hun geboorteland. Menig Krontjong ensemble is er in die jaren opgericht na aankomst. Maar 1 stak er met kop en schouders bovenuit. Raiwan Samudra van Weilen Rudy Matulessi. Speciaal voor jou een fusion van Oost en West in de muziek, Julia. Het dorp van Raiwan Samudra.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij hier van de ver. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar dat is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen.
Luisteraars, dit was de laatste speciale aflevering van Indische Boeken in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum in Den Haag in de persoon van Julia Patoppang. Heel hartelijk bedankt.
Jij ook bedankt, Inge.
U kunt alle programma's via de website www.omroephelmond.nl opnieuw beluisteren via uitzending gemist. En Rob, jij bedankt voor de prachtige verhalen ook. Het boek Enkele Reis in je Gemert is misschien binnenkort op de website van de Heemkundekring te lezen. Fijn. En daarmee zijn we nogmaals aan het eind van het programma. Graag tot de volgende keer. Ja, dan is het alweer bijna kerst. Blijf gezond, zou ik zeggen. Tot dan. Dag.
Je luisterde naar de speciale podcast van Huizen van Aankomst. Een productie van het Indisch Herinneringscentrum, gemaakt door Julia Irma Patoppang. De muziek aan het begin en aan het einde van deze podcast is van Ernst Jans. Tot slot raad ik iedereen aan om een kijkje te nemen op huizenvanaankomst.nl. Vanaf vandaag vind je op de website nog veel meer bijzondere verhalen van aankomst en ook speciale evenementen van 5 grote regio's in Nederland. Onder andere deze podcast.